Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden. We zullen beginnen met het lezen van een gedeelte uit Lucas 5. Lucas 5 vanaf vers 27. Waar staat: en na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis en zei tot hem: volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis, en er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hem aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen: die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Tot zover. En dat dan ter inleiding van het onderwerp waar we ons deze morgen mee bezig mogen houden. Onze broeder heeft al een gedeelte gelezen uit Johannes 15. En we hebben helemaal niet met elkaar gesproken over deze dingen vanmorgen. Maar hij heeft gezegd dat daar gesproken wordt over de ware wijnstok. En dat in aansluiting is op het ware brood en de goede herder. En daar tegenovergesteld dat er dus ook verkeerd brood is en andere herders zijn en ook andere wijnstokken zijn. En we zouden aan het rijtje toch ook nog wat een en ander kunnen toevoegen, ook zelfs uit dingen die ons in het Oude Testament geleerd worden. Het blijkt altijd zo te zijn dat tegenover de ware dingen ook de valse staan. En zo worden er hele rijen in de Bijbel genoemd. En dat is zo om een heel eenvoudige reden. Die reden is namelijk dat in de Bijbel gesproken wordt over twee dingen die elkaar eigenlijk uitsluiten, maar wel in elkaars verlengde liggen. En om het nou eens heel simpel te beginnen deze morgen, we zouden dus kunnen spreken over het Oude en het Nieuwe Testament. Want zo zit het ook eigenlijk. Het is correcter om dat te noemen het Oude en het Nieuwe Verbond, en dan valt de verdeling ook ergens anders. Dat valt wat verschillend. Maar niettemin is het zo dat wij in de Bijbel twee verbonden tegenkomen, die dan ook wel genoemd worden testamenten. Maar twee verbonden komen wij daarin tegen die elkaar volledig uitsluiten, maar wel degelijk in elkaars verlengde liggen. Het is denk ik tamelijk overbodig om dat nou precies met u na te zoeken. We hebben dat al vaker gedaan en we komen bijna dagelijks woorden van deze strekking tegen. Maar in elk geval is het zo dat met name de hele Hebreeënbrief geen ander onderwerp heeft dan juist dit. De hele Hebreeënbrief spreekt namelijk over het oude verbond. Het verbond waaronder Israël leefde onder de wet. Het verbond waaronder Israël tot volk werd na de uittocht uit Egypte. Waardoor het gebracht werd in het beloofde land. Waardoor er beloften gegeven werden. Een verbond waartoe ook behoorde een koningschap. En waartoe ook behoorde een priesterschap onder Israël enzovoorts. En we kennen de geschiedenis van met name Israël dan. Dat leefde onder het oude verbond. En het is zelfs zo dat we met datzelfde Israël te maken hebben wanneer we hier lezen in Lucas. Want ja, in die dagen leefde Israël officieel, of althans het Jodendom, leefde officieel onder dat oude verbond. En toch is het zo dat in de schrift geleerd wordt, en in de Hebreeënbrief ligt daar dan grote nadruk op, er wordt geleerd dat het oude verbond zou beëindigd worden. Ik zou bijna zeggen per definitie. En het is zo omdat in de Bijbel alle eersten altijd moeten plaatsmaken voor een tweede. Zoals in de Hebreeënbrief ook wordt samengevat, heel kort, wanneer er staat: God neemt het eerste weg om het tweede neer te zetten. Om het tweede te stellen. En dat is een uitspraak die dan in de eerste plaats natuurlijk handelt over het oude verbond. Het eerste verbond wat verdwijnen zou en wat zou moeten plaatsmaken voor het tweede. Maar het spreekt ook over al die dingen die bij het eerste verbond, bij het oude verbond horen. En die op een gegeven moment zouden behoren tot de geschiedenis. Die in het museum misschien thuis zouden horen. Maar in ieder geval die vervuld zouden zijn en bovendien vervangen zouden worden. Want dat is dan toch waar het uiteindelijk op uitdraait. Dat is ook waar de Heer Jezus met name over spreekt. We lezen steeds dat hij trok rond en hij predikt het Koninkrijk Gods of het Koninkrijk der Hemelen, afhankelijk van bij welk van de evangelisten wij dat dan lezen. Maar we leren in ieder geval dat hij spreekt over deze dingen. Hij spreekt over het voorbijgaan van het oude verbond en dus het aanbreken van het nieuwe. Dat kun je ook anders zeggen. Dat is maar goed ook, want anders ben je gauw uitgepraat, denk ik wel eens. Maar je kunt het ook anders zeggen. Je kunt ook zeggen bijvoorbeeld dat het oude verbond zal voorbijgaan en dat dus de boom zal worden omgehakt en dat dus de bijl ligt aan de wortel van de boom. Je kunt ook zeggen dat je naar de andere kant van het water moet. Naar de andere kant, een ander verbond is. Dat is de overkant van het water, dus moet je het water in. En dus zegt iemand, bekeert u en laat u dopen, enzovoorts. Zo kun je het ook zeggen. En zo zijn er nog veel meer dingen die hier aan de orde komen. Soms worden ze gesproken, soms worden ze niet eens gesproken, maar geïllustreerd. Worden ze in beelden voorgehouden aan de scharen, zoals dat zo mooi heet. Maar niettemin gaat het steeds altijd weer om hetzelfde principe, namelijk dat het oude zal moeten verdwijnen en plaatsmaken voor het nieuwe. Als wij spreken over wedergeboorte, en dat hebben we hier ook wel vaak genoeg gedaan, denk ik. Als we spreken over wedergeboorte, hebben we het inderdaad over hetzelfde. Hebben we het over een oude schepping, een oude mens eventueel, die moet plaatsmaken voor een nieuwe. Hij moet namelijk wedergeboren worden, moet opnieuw leven ontvangen. Hij moet sterven, het oude afleggen, dat is iets wat we en passant dikwijls vergeten, maar het is van eminent belang, hè, dat het oude wel verdwijnt en dat pas dan het nieuwe komt. Maar dat kunnen we nog aardig begrijpen, deze gedachtegang. Want zeggen we, deze oude wereld die is zondig, de oude mens is zondig, enzovoort. Zeker die van onze buurvrouw, maar dan goed, dan gaat het dan verder. Hè? Maar in ieder geval de mens in het algemeen is inderdaad zonde. En als die vervangen zou moeten worden, inderdaad. En als je zegt dat als wij allemaal tot geloof en tot bekering komen, dan krijgen we een andere samenleving. Dan zegt er vast wel iemand, dat wordt hoog tijd ook, want de samenleving deugt ook niet, heb ik begrepen. Hè? Dat was het toch, hè? Nou goed, daar hebben we het dan nog wel eens over, maar dat begrijpen we dan nog. Maar wat we daarin dikwijls dan ook even vergeten, voor het gemak, is dat deze oude wereld niet alleen door God geschapen is, maar zelfs door God in stand gehouden wordt, tot op heden. Want dat staat in Colossense, en het werd zelfs geschreven lang zelfs na de opstanding van Christus, en daar staat heus dat alle dingen bestaan tezamen door hem. Niet alleen heeft hij alle dingen geschapen, en zijn alle dingen dus door hem, maar alle dingen bestaan ook tezamen door hem. Hij is degene die ook deze wereld niet alleen geschapen heeft, waarna het er iets mee fout ging of zoiets, want dat hebben we dan allemaal wel begrepen. Niet precies hoe misschien, maar wel dat het gebeurde. Hè? Dus dat hebben we wel begrepen. Maar toch staat er, hij schiep deze wereld, maar hij houdt hem ook in stand. En dan wordt het al iets moeilijker om te zeggen dat deze oude wereld en deze oude mens voorbij moet, of dat de mens moet sterven om daarna een nieuw leven te ontvangen. Want God heeft toch zelf deze wereld gemaakt. En u zegt, ja, maar hij is zondig geworden. Jawel. Maar ook daarna heeft hij zich ermee bemoeid en staat er van dat hij hem in stand houdt, tot op heden. En hij doet het ook nog een poosje ook. Morgen vergaat de wereld dus niet, hè? Nee, dat duurt nog minstens 1040 jaar. Minstens. Dat is een heel aan de krappe kant gerekend dan. Hè? Maar goed, wat ik probeer te vertellen is dat wij vermoedelijk zo ongeveer allemaal er wel over eens zijn dat deze oude wereld zal moeten verdwijnen omdat het de Bijbelse boodschap is en dat de zondaar het oordeel waardig is en moet sterven omdat hij een nieuw leven zou ontvangen. Hij moet wedergeboren worden. Maar deze oude wereld is wel degelijk door God gemaakt. Nou, als we dat nog even vasthouden, dan gaan we nu weer een stap verder, want wij kennen nog iets wat door God gemaakt is en wat net zo goed zal verdwijnen. En dat is niet de oude schepping, maar dat is het oude verbond. En begrijp je me goed? Dat oude verbond, daar bedoelen we niet mee het verbond met Adam of zoiets, hoewel dat nog ouder was. Of het verbond met Noach, of zelfs het verbond met Abraham, omdat het allemaal oudere verbonden zijn. Maar onder het oude verbond wordt verstaan dat verbond wat God sloot met Israël ten dagen als hij hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Het verbond het welk zij vernietigd hebben, hoewel, zei de Heer, ik hen getrouwd had. Jeremia 31, daar staat dat namelijk. Daar wordt precies gezegd, niet alleen dat er een nieuw verbond komt, maar ook dat het is ter vervanging van het oude. En er wordt ook gezegd welk verbond dat oude verbond is. En dat is uiteraard het verbond der wet. Want dat is een verbond wat God zelf met Israël, met de mens, met wie dan ook, gesloten had. Hij had het gesloten met wie er maar deel aan wilde hebben. Wij zeggen hij sloot het met Israël, dat is natuurlijk correct. Maar dat betekent nog steeds precies hetzelfde. Dat betekent ook, het werd gesloten met degene die er maar deel aan wilden hebben. Ik bedoel dit, als wij lezen over de uittocht uit Egypte, dan lezen wij dat er een grote menigte van Egyptenaren mee uittrok. En vanaf dat moment gerekend werd tot het volk van Israël. Toch? Ja, later vinden we af en toe nog eens een Moabitische vrouw of zo, die tot Israël toetreedt en zegt, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Die dingen komen allemaal voor. Maar toen bij de uittocht waren er vele Egyptenaren die meegingen, in de woestijn en die aan Israël werden toegevoegd op deze wijze. En ze kwamen te leven uiteraard onder datzelfde oude verband. Maar ze waren heidenen van geboorte. Maar vanaf dat moment hoorden ze bij Israël. Of het gebeurd is, weet ik niet, maar ik zou me kunnen voorstellen, nou met wat moeite, maar ik zou me kunnen voorstellen dat er ook Israëlieten waren van geboorte die op het moment van de uittocht zeiden van nou, ik blijf toch maar liever hier benaderen zien. Ga toch maar niet mee. Gebeurt mij ook vaak genoeg te bellen zeggen, ga toch maar niet mee. Nou ja, dan maar niet, hè. Het was wel afgesproken, maar goed. Ja, ja, dat gebeurt, hè. Als ze met mij niet mee willen, kan ik me nog wel voorstellen, maar... Maar dat ze met Israël niet meegingen de woestijn in, dat is iets moeilijker voor te stellen. Maar goed, het zou kunnen. Hoe dat ook zij, dat oude verbond werd gegeven aan een volk wat vanaf dat moment Israël genoemd werd. Een volk wat gevormd werd door diegenen die op vrijwillige basis zich tot het volk gevoegd hebben en die zich daarbij aangesloten hebben. Ieder die niet mee uitging uit Egypte hoorde niet bij het volk Israël. Iedereen die wel uitging, wel. En het leidt geen twijfel dat het merendeel van hen die uitgingen inderdaad van regelrecht afstanden van Abraham, Isaac en Jacob, maar lang niet allemaal, en daar gaat het maar om. Hoe het ook zij, het oude verbond werd dus inderdaad gegeven aan Israël. En daarmee werd Israël het uitverkoren volk aan wie het woord Gods was toebetrouwd enzovoorts. Maar hoewel dat oude verbond aan Israël gegeven werd door God zelf, en hoewel het de woorden God zijn, en hoewel het grootste deel van onze Bijbel zelfs in beslag neemt, want zo ligt het gewoon, is het toch woord Gods dat voorbij gaat. Dat wil zeggen, voor zover het werkelijk woord is wat verband houdt rechtstreeks met het oude verbond, het verbond der wet, zal het niet alleen voorbij gaan, maar is het allang voorbij gegaan. Omdat het inmiddels behoort tot de historie. En ik zei niet voor niks, het zou thuis horen in het museum. Ik heb dat vaker gezegd en ik bedoel dat met alle respect. Want ik zei dus niet dat het behoort in de prullenbak. Ik zeg het behoort in het museum. Wij behoren het te bezien, wij horen het te bestuderen, maar wij behoren het niet praktisch toe te passen. Om de eenvoudige reden dat het niet meer van deze tijd is. Het is een anachronisme. Het hoort in een vroegere, in een oudere tijd thuis waarin wij, Godzijdank, niet leven. Want wij leven onder het nieuwe verbond. Ons is niet beloofd dat we nieuw leven ontvangen zouden. Wij hebben nieuw leven ontvangen als we tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Ons is niet beloofd dat we macht zouden ontvangen kinderen Gods te worden. Zoals er staat in Johannes 1, nog, vers 12 of vers 11. Maar voor ons wordt gezegd, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Dezelfde Johannes die dat schreef in Johannes 1, schrijft dit in 1 Johannes, in zijn eerste brief. Hij zei eerst dat ons gezegd was dat we macht zouden ontvangen kinderen Gods te worden. Maar na de opstanding van Christus wordt gezegd, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Wel, we leven uit de belofte. We leven niet in de verwachting dat we dat worden. We leven in de zekerheid dat we dat zijn. Wij verwachten niet dat God zich over ons zal ontfermen. Wij leven uit de zekerheid dat God zich over ons ontfermd heeft. En we dienen de klok niet terug te draaien en ons te plaatsen onder allerlei oude beginselen om die van voren af aan weer te dienen, zei de apostel Paulus ergens. Want als ik weer opbouw hetgeen ik afgebroken heb, zegt dezelfde apostel Paulus in Galaten 2, dan stel ik mezelf tot een overtreder. En God zelf heeft dat oude verbond afgebroken. En heeft er wat anders voor in de plaats gesteld. Wij geloven dat ook. Wij prediken dat ook. En we hebben daardoor niet meer het recht om alsnog terug weer die wet of het oude verbond in het algemeen weer op te bouwen om ons daaronder te plaatsen. Want dan stellen wij onszelf tot overtreden. En dat is ook wat dit schriftgedeelte over spreekt. Over dat veranderen, het overgaan namelijk van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Want het oude wordt vernietigd. Wordt teniet gedaan. Niet in de zin dat, dat we het nou niet meer hebben of dat het niet meer in het museum staat. Maar wel in de zin van dat het niet meer van toepassing gebracht wordt. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil. Staat er in de Hebreeënbrief. Dus we mogen er geen bezwaar tegen maken, we kunnen er ook geen bezwaar tegen maken, want het was zwak en onprofijtelijk, onnut. Het had geen functie in de praktijk, het had geen nuttig effect. Als men zegt dat er wel een praktische levenswandel is, dan zegt de Bijbel er meteen, een richtlijn is voor de praktische levenswandel, dan zegt de Bijbel er meteen achteraan dat het dat misschien wel is, maar dat het zo in ieder geval niet werkt. En dan is het bijzonder onpraktisch, en dat staat er ook, zwak en onnuttig, omdat het zwak is vanwege het zondige vlees. Het werd gelegd op iets wat het niet dragen kon. Zo is het. Mensen zoeken bescherming, veiligheid onder de wet, en dan blijkt dat ze het niet kunnen dragen. Het is alsof er het dak van een huis gelegd wordt op een muur van krantenpapier. Dat zou, ik bedenk maar even zo gauw wat, hè. Maar dat zakt in elkaar, dat houdt het niet. En dat is de situatie waar we mee te maken krijgen. Ook hier in Israël, de situatie waar de Heer Jezus mee te maken krijgt in zijn dagen. Hij komt in een volk wat werkelijk in slavernij is. Onder de wet, onder het oude verbond. En het moet eruit verlost worden. En dat in overeenstemming met wat de wet daar zelf over heeft aangekondigd. In ieder geval wat het Oude Testament erover heeft aangekondigd. Er staat, vers 27, na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi. Vroeger dacht ik dat een tollenaar iemand was die met een tol zat te spelen. Nu weet ik dat een ambtenaar is. En, daar hebben we het dan nog wel eens over. Maar in ieder geval, een tollenaar is iemand die tol heeft. En hij is dus inderdaad, er zijn enkele mensen die het nu al begrijpen, die zijn vanmorgen vroeg opgestaan. De andere zal ik het daarna uitleggen. Goed, nou weet ik dus dat een tollenaar een belastinggaarder is. En dat de man tol heft, of in het algemeen belasting. En we hebben ook geleerd waarom de Joden in het algemeen zo'n hekel hadden aan tollenaren. Ja, naarmate de belastingdruk in Nederland stijgt, leren wij waarom ze daar een hekel aan hebben. Dat is toch makkelijk, hè? Ja, omdat het natuurlijk te hoog is in de eerste plaats. En in de tweede plaats omdat die tol bovendien geïnd wordt, niet ten behoeve zozeer van het Jodendom zelf, maar ten behoeve van het grote wereldrijk, der heidenen ook van die dagen. Want deze dingen vonden plaats in de tijden der heidenen en inmiddels waren we al gevorderd tot het Romeinse wereldrijk. En de belasting die geïnd werd, ging althans grotendeels naar het Romeinse Rijk. Daar ging het om. Naar de wereld. Naar het huidige samenstel van dingen, zoals sommige mensen dat zo mooi formuleren. Hè? De tegenwoordige eeuw leeft eruit, de wereld. En dat is nou merkwaardig, want deze man die heet nog Levi ook. Nu weet u waarschijnlijk dat een leviet, dus als iemand Levi heet, is in ieder geval een leviet. Hè? Als iemand Levi heet en dus een leviet is, dan zou hij misschien diaken kunnen worden in de kerk of iets dergelijks. In ieder geval zich bezighouden met religieuze zaken. En we zouden zeggen, behalve de taak van de priesters, nou het onderwijs van het woord van God, zou dan de taak van de leviet in de eerste plaats natuurlijk zijn het collecteren. Dat lijkt me duidelijk, hè? Toch? Dat hebben wij in Nederland toch wel geleerd. Nou goed, hoe dat ook zij, deze Levi zou misschien geld moeten inzamelen, maar dan niet voor de wereld, maar hij zou vanwege zijn naam geld moeten inzamelen, of althans dienst moeten doen, niet ten behoeve van de God deze eeuw, maar ten behoeve van de God van de toekomende eeuw. Niet voor de keizer in Rome, maar voor God in de hemel, voor de Heer van Israël uiteraard, is de gedachte. Bovendien, dat inzamelingswerk, dat hoort bij zijn functie. Hè? Dat hoort bij zijn naam, bedoel ik eigenlijk. De man heet Levi, de man is dus een leviet. En de levieten worden verondersteld om de mens in het algemeen, of het volk in het algemeen, te brengen bij Jehovah zelf, bij de Heer. Degenen die regelmatig in Harmelen komen, die weten dat langzamerhand wel. De naam Levi heeft de betekenis van dat hij samenvoegt. Dus de eerste keer de naam Levi in de Bijbel tegenkomt, gewoon in de Nederlandse Bijbel staat dat er ook gewoon bij. Nu zal mijn man zich bij mij voegen, zei de moeder van Levi. Want Levi staat voor het samenvoegen. Maar het woord samenvoegen heeft eigenlijk de betekenis van verzoening, van het Nieuwtestamentische katalasso. Het verzoenen, het bij elkaar brengen van twee partijen. Twee partijen die van elkaar, die uit elkaar liggen, zal ik maar zeggen, die bij elkaar gebracht moeten worden. Ik sta horizontaal te wijzen, maar ik moet natuurlijk zo wijzen. Want het gaat erom dat de mens met God verzoend wordt en dat God met de mens verzoend wordt. De verzoening tot stand komt tussen beide partijen. En we weten ook dat die verzoening tot stand komt door de middelaar niet van het oude trouwens, maar de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk de Heer Jezus Christus. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. 2 Korinthe 5. Zie? En die verzoenende taak, die samenvoegende taak, dat is de taak van Levi. Dat betekent zijn naam. En dat betekent dat de stam van Levi ook eigenlijk die verantwoordelijkheid droeg en die taak op zich genomen had. Dat betekent zeker dat de belangrijkste familie uit de stam van Levi, namelijk de familie van Aaron, gevormd dus door de priesters, dat betekent dat juist die, de priesters, de zogenaamde zonen van Aaron, juist die taak hadden. En van de priesters beseffen we dat wel natuurlijk, maar voor de levieten geldt dat net zo. En de taak van de priesters is een levitische taak. Het heet ook in Hebreeën het levitische priesterschap. Het priesterschap van Levi. Het is een priesterschap of een dienst, een bediening in het algemeen, die tot doel heeft om de mens tot God te brengen en om God bij de mens te brengen. Op beide manieren. Aan de ene kant, het woord van God zou gebracht moeten worden, gepredikt, maar ook geïllustreerd in de riten en instellingen van de wet aan het volk, opdat het zou komen tot kennis van haar God. En andersom is het zo dat het volk daardoor tot die God geleid zou worden. Dat is de betekenis van de naam Levi, dus de functie van het priesterschap in het algemeen. Maar wat hier gebeurt, wat deze Levi doet als tollenaar, is precies het tegenovergestelde. Hij brengt de mens niet bij zijn hoogste machthebber in de hemel, bij zijn schepper, maar hij brengt de mens en zijn bezittingen uiteraard bij de keizer in Rome in dit geval, maar in ieder geval bij de God deze eeuw en eigenlijk dus gewoon bij Satan zelf. Daar komt het op neer. Hij dient de wereld in plaats van God. Hij heeft een godsdienstige taak. Zijn naam houdt dat ook in. En in plaats van dat God gediend wordt, wordt de wereld gediend. Dat is wat hier met Levi aan de hand is. Hij zat in het tolhuis. Ja, dat was de plek. Achter het loket zitten de hand ophouden. Ieder die langskomt moest betalen. Als u wil weten hoe het gaat, dan moet u maar eens bij de Nieuwe Brug proberen de Oude Rijn over te gaan. Door de week bedoel ik. Nee, want zondags dan staat het tolhek open, dan kun je er gewoon door. Hè? Maar goed. Hoe dat ook zij, deze Levi werd gezien in de tolhuis. Eigenlijk is het zo dat deze Levi dus niet alleen staat voor de priesters, ook niet alleen voor de stam van Levi, maar nog wat breder is deze Levi een beeld van het hele volk Israël. Het is wat moeilijk om dat nou weer wat gauw uit te leggen, maar de meesten nu kennen die gedachte wel. De zaak is namelijk dat wat de stam van Levi zou moeten doen ten behoeve van Israël, dat is precies wat Israël zou moeten doen ten behoeve van de volkeren. Dat wil zeggen, Israël zelf wordt beschouwd als een koninklijk priesterdom. Niet alleen dat er in Israël een stam is die aan wie het priesterschap gegeven werd, of een familie aan wie het priesterschap gegeven werd, maar het hele volk Israël was geroepen om priester te zijn tussen God en de overige volkeren. Dat wil zeggen, heel Israël wordt als priester beschouwd. En zo beschreven ook. En deze Levi is dan eigenlijk een type van Israël, levend in die dagen onder de wet, zittend in het tolhuis. En wat doet het daar? Ja, de wereld dienen. Kijk, ik weet niet of dat ooit tot u doorgedrongen is, maar een leven onder de wet, dat is het leven van de wereld. Een leven onder de wet is niet het leven van een kind van God. Een leven onder wet in het algemeen, onder regels, dat is het leven van deze wereld. De hele wereld leeft onder wetten en regels. Sommige zijn opgeschreven, dat zijn de makkelijkste. Sommige zijn niet opgeschreven en daar hebben we over het algemeen wat meer moeite mee. Ik wel tenminste. Hè? Ja, je weet niet waar ze liggen en waar ze zijn. Hè? Maar hoe dat ook zij, ze zijn er. En het is een heel normale zaak dat de mens in deze wereld leeft volgens bepaalde tradities, regels, wetten of hoe het allemaal maar heten mag. Gewoonterecht of een beetje veel. Maar in ieder geval, de Bijbel noemt dat de eerste beginselen der wereld. En er wordt de wet toegerekend tot de eerste beginselen der wereld. Het hele oude verbond hoort tot de eerste beginselen der wereld. Maar God neemt het eerste, het begin dus, weg om iets nieuws ervoor in de plaats te stellen. En je moet goed begrijpen dat een leven onder de wet, ook het leven zoals het gold bestond in de dagen van Israël, in de dagen van de Heer Jezus, dat is niet een leven waarmee God gediend werd, maar het is een leven wat tot ten dienste stond aan de wereld. Het leven volgens wetten en regels maakt de mens aangenaam voor de maatschappij. Hij wordt een aangepast mens. Als alle mensen volgens diezelfde regels leven, dan zouden er heel wat minder problemen zijn in de wereld. En er zijn overigens dikwijls goedbedoelende christenen die ook dit heel serieus zien en dat dan ook prediken, zelfs aan de wereld. En menen dat het evangelie niet anders inhoudt dan de mens plaatsen onder wetten en regels, opdat daarmee, nou, wat zal ermee gediend worden? Nou, die mens zelf. De wereld in het algemeen. De samenleving in het algemeen. Maar God niet. Om de eenvoudige reden dat dit behoort tot de categorie kunstjes leren. Ik heb u dat wel eens verteld, hè? Dat behoort tot de categorie mensen een bepaald gedrag aankweken, maar ze veranderen daar niet door. Ze veranderen uiterlijk in hun gedrag. Ze kiezen dan voor een andere rol. Ze passen zich aan aan wat de mens kennelijk van hen eist, of wat de samenleving of de gemeenschap of de wet van hen eist. Maar ze worden geen andere mensen. En wat noodzakelijk is voor God, is niet dat wij veranderd worden in onze levenswandel, maar dat wij veranderd worden in ons denken. En ik wil heus erachteraan wel zeggen dat dat is op dat wij daarna veranderd zouden worden in ons levenswandel. Dat wil ik heus wel zeggen, dat is namelijk ook zo. Maar dat komt daarna pas. Het punt is dat wij veranderd moeten worden niet naar de uitwendige mens, maar we moeten veranderd worden naar de inwendige mens. En dat gebeurt niet door een mens onder wetten en regels te plaatsen, maar dat gebeurt door een mens te wijzen op de waarheid. Iets waar ik nog steeds de grootste moeite mee heb, is te leren begrijpen dat in de wereld het niet gaat om waarheid, maar dat het daarin gaat alleen maar om praktische dingen. En dat men direct bereid is de waarheid op te offeren terwille van de omstandigheden. En meestal terwille van de portemonnee trouwens, maar goed. Dat is wel erg negatief gezegd. Maar zo gaat het. Men zoekt niet naar waarheid, men zoekt naar compromissen. En ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat compromissen dikwijls noodzakelijk zijn. Maar het leven mag zich daar niet naar uitstrekken. Compromissen moeten ook duidelijk compromissen zijn. Moeten overeenkomsten zijn. Maar men moet de waarheid voor ogen houden. Zie, dat is een voor de hand liggende zaak ook. Want een mens kan niet leven uit de leugen. Een mens kan slechts leven uit de ware. Hij moet weten wat er werkelijk vaststaat en wat er onvergankelijk is. Een mens kan een tijdelijke oplossing creëren voor de problemen die hij in zijn leven tegenkomt. Door ze te regelen op een bepaald moment. Te zeggen, nou laten we dan nu dit of dat en zo en laten we het zo oplossen. Dus iedereen, kan iedereen daarmee instemmen. Goed, dan leveren we allemaal wat in en dan is dat geregeld. Maar dat is niet geregeld. Er is op het moment iets geregeld. Maar het lost op de langere termijn nooit wat op. Je kunt veel beter vroegtijdig komen tot erkentenis van de waarheid. Ik schrijf het nog even met een kleine letter voor het gemak. Hè. Je kunt beter vroegtijdig komen tot kennis van de waarheid. Want dan weet je waar je aan te houden hebt. Die verandert namelijk niet. Waarheid verandert nooit. En compromissen, overeenkomsten, die moet je steeds opnieuw bijstellen. Want als je één keer water bij de wijn doet, om het dan maar zo te zeggen, dan kun je dat de volgende keer weer. En als je dat doet, dan weten de mensen ook van je dat je dat zult doen. Als je toegeeft, dan weten ze dat je dat de volgende keer ook zult doen. En de keer daarna, en de keer daarna ook. En dat hou je op de lange termijn nooit vol. Dat kan namelijk niemand. Want wat een mens nodig heeft in zijn vergankelijke, veranderlijke leven, is zekerheid. Is vastheid. En die vastheid, die zekerheid, die steun vindt hij niet in de wet. Want die verandert net zo goed. En die is bovendien van voorbijgaande aard. En bovendien kan een mens zich daar niet aan onderwerpen. Omdat hij zelf vergankelijk is. En daarom heeft hij de waarheid nodig. En nu schrijf het wel met een hoofdletter. Hij heeft de waarheid nodig. En de waarheid is Christus. Of in Christus. Die zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Hij is de ware, levende weg tot God. Hij is de ware Levi. Dat is hem. Hij is degene die werkelijk de verbinding tot stand brengt tussen God en de mens. Hij is de enige onvergankelijke priester. Hij is die hoge priester die wij nodig hadden, die altijd leeft enzovoort. Zoals het in de Hebreeënbrief staat. En zo'n priesterschap zou ook gegeven moeten worden aan Israël als volk. Want deze Levi hier zitten in het tolhuis is een type van Israël onder de wet. Maar daar verschijnt de Heer aan het tolhuis. Ik weet niet of hij ook betaald heeft om verder te mogen gaan. Maar hij zei gewoon tegen de tolgader, hij zei, volg mij. Kom maar eens mee. En dat is wat er gebeurde. Hij alles, niet een beetje, hij alles verlatende stond op en volgde hem. En werd zo tot discipel. Wij kennen hem later onder de naam Matthäus, want dat is hem, het is Matthäus. Maar zijn Joodse naam was Levi. Hij verliet alles wat hij had. Hij stond op, het beeld van opstanding uiteraard, en volgde hem. En met als resultaat, Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. Dat is wat er gebeurt. Want wat hier uitgebeeld wordt, is dat de Heer hier komt tot een Israël, tot een volk levend onder de wet, aan wie ooit een priesterschap gegeven was. En de Heer verschijnt daaraan als de Messias en zegt, volg mij. En het resultaat is dat dat Israël wat wacht op de komst van de Messias, inderdaad alles, maar dan ook alles verlaat. Inclusief het hele oude verbond dus. Inclusief alles waar de Jood zich in beroemde. Inclusief alles wat maar behoorde tot de eerste beginselen van de wereld. Hij verliet alles, hij stond op. Een beeld van nieuw leven. En volgde hem. En het resultaat is dat Israël, hier uitgebeeld door Levi, een grote maaltijd aanricht in zijn huis. Wat deze maaltijd is, dat is niet moeilijk voor te stellen. Dat is gewoon een beeld van het koninkrijk uiteraard. He? Het Messiaanse Rijk, de 1000 jaren of hoe heet zoiets. Gewoon het leven onder het nieuwe verbond. Dus eigenlijk, want als ik het zo zeg, dan begrijpt u ook dat het ook op onze dagen van toepassing gebracht wordt. Wordt een maaltijd aangericht. Zie. Maar pas nadat deze man het tolhuis verliet en naar zijn eigen huis ging, en daar werd de maaltijd aangericht. Deze maaltijd is precies hetzelfde als de bruiloftsmaal in andere schriftgedeelten. De koningszaal, of hoe we dat in liederen dan maar noemen. Want het aanzitten aan de tafel in het huis van deze Levi is een aanzitten aan de tafel van Israël. Een gelovig Israël uiteraard. En wat zit er allemaal aan? Nou, nog een hele verzameling van die tollenaren. Waren al zijn collega's natuurlijk. Maar dat betekent natuurlijk dat hier niet maar sprake is van één man, maar dat hier inderdaad sprake is eigenlijk van een geheel volk wat komt tot aanvaarding van de Christus en daardoor overgaat van het oude verbond naar het nieuwe. Want de tafel waar men aan zit is de tafel van gemeenschap. Tafel van eenheid. Tafel waar werkelijk men aan elkaar wordt toegevoegd. Waar werkelijk Levi zijn naam eer aan doet. Want hier zit men aan tafel en denkt wel eens dat men daar de vruchten dronk van de ware wijnstok. Overdrachtelijk natuurlijk. En van dat men daar ook at het ware brood. Want zo zal het toch wel geweest zijn. Dat moet toch de betekenis ervan zijn. Er is een grote schade van tollenaren van anderen die met hen aanzaten. Een beeld van Israël, wat komt tot aanvaarding van de Messias en hem volgt en zo verlost wordt van alles wat behoorde tot het verleden van heel het oude verbond en komt in huis met de Heer en daar met hem aanzit in gemeenschap met hem, delend in zijn leven. Van Levi, dus ja. En dan moet je eens kijken wat de tragiek van het verhaal is, want zo moet het natuurlijk. Dit is het positieve voorbeeld. Dat was de bedoeling. Dat is de strekking van het oude verbond. Want dus de algemene strekking van het oude verbond is wel degelijk dat daarin de komst van de middelaar van het nieuwe verbond wordt aangekondigd. Dat daarin gesproken wordt over de wijze waarop een mens, een Israëliet, vergeving van zonde ontvangt. Er wordt gesproken hoe een nieuw priesterschap en een nieuw koningschap tot stand zou komen en gebracht zou worden door de uiteindelijke zoon van David, de Messias zelf. En hier verscheen hij en de bedoeling was dat men hem zou volgen, het koninkrijk dan wel de wedergeboorte binnen of hoe dat maar heten mag. Want deze Levi en deze grote schare van tollenaren deden dat. En dan moet je eens kijken, er staat er in vers 30, en hun schriftgeleerden en de fariseeën, dat zijn dezelfde jongens hoor, dat zijn fariseeïsche schriftgeleerden. Dat is gewoon een handiadis, hè. De schriftgeleerden uit de fariseeën betekent dat. De schriftgeleerden, namelijk fariseeën, murmureerden tegen zijn discipelen. Moet eens kijken dat het woord murmureren gebruikt wordt in uw Bijbel. Dat komt voor het eerst voor, denk ik wel eens, dat heb ik nooit nagekeken hoor, maar dat denk ik, komt voor het eerst voor na de uittocht uit Egypte, als Israël uitgeleid wordt uit de slavernij van Egypte en komt in de woestijn om daar de Heere feest te vieren en om daar te eten van het brood wat uit de hemel is nedergedaald, dan begint men te murmureren omdat het brood niet smaakt en omdat het vlees van Egypte beter was enzovoorts. Hè? Israël dus, nadat het verlost werd, Of op het moment dat het verlost werd, is het ontevreden met de aangeboden verlossing. En hier vinden we hun zonen, hun erfgenamen, vele generaties later. En er gebeurt precies hetzelfde. Hier worden mensen bevrijd uit de slavernij. Niet van Egypte, maar die van de wet. Maar ik zal me niet uitleggen dat het precies hetzelfde is, want het is precies hetzelfde hoor. Maar ze worden bevrijd van de slavernij van het oude verbond, zal ik maar zeggen. En ze beginnen te murmureren. Ze worden uitgeleid, bevrijd, opdat ze met de Heer feest zou vieren en zouden eten van het ware brood. En ze beginnen te murmureren. Ze murmureren tegen zijn discipelen, dat wil zeggen tegen degene die hem gevolgd waren. Nadat hij gezegd had, volg mij, hè. Ze beginnen te murmureren. Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? Ja, waarom eet en drink je met tollenaren? Dat kan ik ook niet zo goed begrijpen, eerlijk gezegd. Maar waarom eet je en drink je met zondaren? Dan denk ik wel eens, ja, anders moet ik alleen eten. En dat is ook zo ongezellig. Ja, dat is toch zo, hè? Nou ja. Ja, je hebt dus weinig keus, bedoel ik maar, hè? Goed. Dus, nou ja. Ja, het wordt in je kwalijk genomen. Waarom? Omdat het in strijd is met het woord van God? Nee, omdat het in strijd is met de eerste beginselen der wereld. Men vindt dat onverantwoord om zoiets te doen. Dat is slecht voor je reputatie. Om zomaar bij iedereen in huis enzovoort. Dat kun je maar zo niet doen. Laat staan dat je nog mensen bij je in huis uitnodigt ook nog. Dat kun je maar zo niet doen. Wat moeten de buren er wel van denken? En wat moeten de mensen wel denken? Je moet toch oppassen voor je getuigenis? Dat kun je toch maar zo niet hebben? Enzovoort. De Heer deed het wel. Waarom deed hij dat? Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En dan komt het antwoord. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Waarmee de Heer dus eerst zegt van ik ben de medicijnmeester. Toch? Anders kon hij niet op zichzelf een toepassing brengen. En ik denk dat men die begrepen heeft. Maar het was natuurlijk een verwijzing naar die schriftplaats in het Oude Testament, in de wet. Waar staat ik ben Jehovah uw heelmeester. Ja, want wie is de medicijnmeester anders dan Jehovah zelf? Wel, hier is hij. En dus zegt hij, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. Want de zonde, het gaat toch over zondaren, de zonde is wel degelijk te beschouwen als een ziekte. Niet alleen maar een morele aangelegenheid of zoiets, of een ethische zaak, maar het is een fysieke zaak. Dat wil zeggen, heeft iets te maken met het lichaam. De zonde heerst immers in het vlees, huist zelfs in het vlees, heeft zich genesteld in het vlees. Zelfs zodanig dat als de zonde daaruit wordt weggesneden, dat er dan geen vlees meer over is. Als u uw vlees nog eens een keer keuren, hè? Ja, er blijft dus niet zoveel van over. Zo zit het gewoon. De Bijbelse oplossing voor het probleem van de zonde is dat de hele oude mens wordt weggedaan omdat hij ongeneeslijk is. Er wordt dus een nieuwe voor in de plaats gesteld. Dat is het verhaal. En zo is dat. Dus waarom eet de Heer met zondaren? Waarom bemoeit hij zich ermee? Waarom voegt hij zich daarmee samen? Levi. Wel, omdat die gezond zijn geen dokter nodig hebben, maar degene die ziek zijn. En een van de grootste problemen van niet alleen van de Israëliet, maar van de mens in het algemeen en soms zelfs ook van gelovigen, is dat zij weigeren te erkennen dat zij die heelmeester nodig hebben. Je kunt een mens prediken dat er iemand is die hem genezen kan. Maar als hij niet wenst te erkennen dat hij ziek is, kan hij niet genezen worden. Je hebt niet gelezen in Johannes 5, waar de Heer loopt in een ziekenhuis notabene. Medisch centrum. Nee, het was meer oost. Maar goed. Maar goed. Er was maar één arts en die liep daar rond. En wat zei hij? Wilt gij gezond worden? Ik heb me er altijd over verbaasd. Dat hij dat zei. Historisch gezien, dus gezien op de geschiedenis zelf, is dat natuurlijk een vreemde vraag. Iemand die daar kreupel neerlegt. Wilt gij gezond worden? Bij nader inzien is het zo vreemd niet. Omdat er veel mensen zijn die zo net zo neerliggen. Eigenlijk nog veel erger. Omdat het niet gaat om een lichamelijke verlamming. Maar om heel andere zaken. En aan hen zou de vraag gesteld moeten worden. Wilt gij gezond worden? En ik heb gemerkt dat er vele mensen zijn die dat inderdaad niet willen. Je kunt mensen de blijde boodschap van het evangelie voorhouden. En waarom komt men niet tot aanvaarding van de Messias? Waarom komt men niet tot aanvaarding van de Heer Jezus? Waarom wil men niet genezen worden? Ik kan maar één antwoord bedenken. Omdat men niet erkennen wil dat men ziek is. Als je niet gelooft dat je een zondaar bent. Wel, hoe zou je komen tot iemand die zegt, ik zal je van je zonde verlossen? De Heer zei tot de Israëlieten in Johannes, zei hij dat. Hij zegt, als je mij zult volgen, zul je de waarheid leren verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze boos. Toen zeiden ze, vrijmaken? Wij zijn Abrahams kinderen, we hebben nooit iemand gediend, we zijn altijd vrij geweest. Waarna de Heer zei, vrij? En ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Je bent niet vrij, je bent een slaaf. Je kunt niet anders dan zondigen. En de mens maar praten over zijn eigen vrije wil. Of dat hij kiest voor dit of hij kiest voor dat. Die vrije wil heeft hij niet. Hij heeft de vrije wil om te kiezen welke zonde hij zal doen. Dat is waar, ja. Maar hij heeft niet de keuze om zich van de zonde af te wenden. Dat kan hij niet. Die zonde is in hem. Daar kan hij zich niet van afwenden. Daar kan hij niet voor weglopen. Daar moet hij van genezen worden. En de enige weg tot genezing is dat men zich meldt bij de Heere, bij Jehovah de Heelmeester. Er is geen andere weg. En alleen dan is er genezing. Ik sta wat te aarzelen, want ik had bijna gezegd, alleen dan is er kans op genezing. Maar zo bedoelde ik het niet. Maar ik bedoel, wanneer men tot die Heelmeester gaat, zal men ook werkelijk tot die Heelmeester moeten gaan. Niet alleen maar in woorden, maar men zal zich aan hem moeten overgeven. En hier hebben we te maken met de tijdgenoten van de Heer Jezus, die in het algemeen in woorden zich aan hem overgaven. Maar die het in de praktijk niet deden. En terugschrokken voor de consequenties. Die zeggen, heb je me nodig? Heb je een dokter nodig? Kom dan maar mee. Volg mij. En we lezen verschillende malen dat er mensen waren die zich prompt weer omdraaiden en niet meegingen. De prijs was te hoog. Dacht men. Dat is een gedachte die voorkomt uit de eigen hoogmoed. Want de prijs die betaald wordt is het eigen leven. Het leven van de oude mens. En als u vindt dat die prijs te hoog is, dan hebt u het veel te hoog in uw hoofd. Kan ik u zo zeggen. Die prijs is niet te hoog, dat is een heel laag prijsje. Nou, in de ogen van de Heer zeker. En in onze ogen zou het ook zo moeten zijn, zeker als we weten wat we ervoor terug ontvangen. Het is de prijs die Israël niet wilde betalen, maar toch moet betalen. Eenvoudig, omdat God een plan heeft met Israël en gezegd, ik zal zus en ik zal zo en het zal gebeuren. En het resultaat is, het resultaat zien we in alle verschrikkingen die over Israël gekomen zijn. En we zien het bovendien in de grotere, veel grotere verschrikkingen die nog over Israël zullen komen. Het is de prijs die betaald wordt. Die men gedwongen zal worden te betalen in het geval van Israël als natie. Maar begrijp je me goed, de individuele mens zal op vrijwillige basis die prijs moeten betalen. Hij zal zijn leven moeten geven. Het enige is, wanneer men dat vrijwillig doet, nu, dan krijgt men een nieuw leven voor terug. Doet men het niet, dan raakt men het toch kwijt. Ja. Dus je weet dat morgen alle... overmorgen dan, vooruit. Dat overmorgen alle briefjes van 100 niks meer waard zijn, dat je ze kunt inwisselen tegen nieuwe. Je zegt, ja, ik ben er een beetje gek, ik zal mijn briefjes van 100 bij de bank gaan afgeven. Hè? Ja, die zijn vandaag nog wat waard, maar overmorgen niet meer. Dus je kunt ze rustig wegbrengen. Vandaag zijn de winkels trouwens toch dicht, dus vooruit. Hè? Nee, dat is toch een heel simpel voorbeeld. Dingen die hun waarde toch kwijtraken, die zou je toch bij de Heer kunnen brengen? En bovendien, waarom zou men leven onder een oude verbond in de dagen van de Heer Jezus, terwijl notabene de profeten van het Oude Testament honderden jaren tevoren, 600 jaar tevoren en meer, al aangekondigd hadden dat het oude verbond zou verdwijnen en eigenlijk al verbroken was. Jeremia, dat is bijna 600 jaar, zo'n beetje 600 jaar. Voordat deze dingen gezegd werden, in Jeremia staat, zie ik maak met u een nieuw verbond. En de Hebreeënbrief zegt er later heel terecht overigens over, wel als er over een nieuw verbond gesproken wordt, betekent het dat vanaf dat moment het voorgaande oud geworden is. Vanaf dat moment zou je dus moeten spreken over oud verbond. En wat oud is en verouderd is nabij de verdwijning. En als het nabij de verdwijning is, dan zou ik er me niet al te veel meer op rekenen. Dat is de gedachte. En hier zijn we 600 jaar later, zou het dan oud zijn inmiddels. En dan komt de Heer om het nieuwe verbond te prediken en dan blieft men het niet. En degenen die het wel blieven, die worden nog vervolgd ook nog. Want dat is waar het, wat hier allemaal besproken wordt. In Lucas 5 en met name ook later in Lucas 6. Degenen die gezond zijn, die hebben geen dokter nodig. Maar degenen die ziek zijn. Het is daarom dat de Heer tot ons gekomen is. En daarom dat de Heer ons geroepen heeft en tot ons gezegd heeft, volg mij. En hij zegt het u vandaag nog, volg mij, want dat blijft gewoon zo. We blijven hem volgen. Waarom? Omdat wij die heelmeester nodig hadden, omdat wij ziek waren en gezond moesten worden. En er zit niks anders op dan als u gezond wil worden, dat u alles verlaat en de Heer volgt. Want daartoe is de Heer gekomen. Hij zegt, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren. Tot bekering, ze zouden ergens heen geleid worden. Dat is de bedoeling. Ze zouden verlost worden van het oude verbond en geplaatst worden onder het nieuwe. Ze zouden de wijnstok moeten loslaten en moeten drinken van de ware wijnstok. Wat is de wijnstok dan? Ja, dat is moeilijk. Ja, ja, ik hoor het al roepen, natuurlijk. De wijnstok is namelijk het natuurlijke Israël en eigenlijk dus gewoon Abraham. Ik zal je dat nou niet laten zien, maar het staat er allemaal wel. De wijnstok is eigenlijk Abraham en zijn natuurlijke afstammelingen. Israël, van Israël wordt gezegd, Israël is een uitgelegde wijnstok. Ik meen bijvoorbeeld in Hosea en ook in Jesaja 5. Israël is die wijnstok. Maar dat is wat men moest loslaten om te komen tot de ware wijnstok. Wat was het brood? Dat was het manna, het letterlijke manna wat uit de hemel nederdaalde, ja. Het kleine ding. Ik weet ook niet wat het was, maar het was manna, hè. Goed, ja. Het smaakte toch naar niks. Het is een beeld van het oude vond. Men vond het toch niet goed. Men had er toch last van. En altijd maar weer hetzelfde, dat leek ook niks. Dat was ook eens een vorm van slavernij. Alle morgen maar weer die dingen oprapen in de woestijn en zo, de kleine dingetjes. Dat is een werk, hoor. Denk daar maar eens over na, hè. Nou ja. Maar de Heer zegt, uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, maar ze gingen toch doodstaan. Ja, maar zij zijn gestorven, staat er. En daarna zegt de Heer, maar ik ben het ware brood wat uit de hemel is nedergedaald. Dat is wat ze zouden moeten eten. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Zal ik u er nog eens een noemen? Dat staat in Lucas 6, vanaf vers 6. Daar staat een geschiedenis op een andere Sabbat. Maar in ieder geval op een Sabbat dan, hè, dat hij in de synagoge, altijd een uitbeelding van het verzamelde Israël, dat hij in de synagoge ging en leerde en er was een mens en zijn rechterhand was door. Dat ik zo voor u staan, maar zo. Hè. Zijn rechterhand, die was door. Levenloos dus. Wat hij volgens de dokter mankeerde, weet ik niet, dat maakt ook niks uit. Voor hem ook niet, want er veranderde toch niks. Hè. De rechterhand eng slaapt neer. Dat is erg lastig als je rechts bent. Want dan moet je alles links doen. Ja, dat is vervelend. Dat red je ook niet altijd. Nou, dat is waar het om gaat. Moet eens meelezen. Zijn rechterhand was door. De schriftgeleerde fariseeën namen hem waar of je op de Sabbat genezen zou. Want ze waren tegen een genezing op de Sabbat. Opdat zij enige beschuldiging tegen hem mochten vinden, doch hij kende hun gedachten en zeide tot de mens die de dorre hand had, reis op, sta in het midden. En hij opgestaan zijnde stond overeind, staat er. Dus inderdaad, hij stond op, net als Levi uit het tolhuis, hij stond op en volgde hem. Hier staat ook een man, staat op, beeld van opstanding uiteraard. En dan zei de Heer, vroeg de Heer aan de verzamelde mensen, wat is geoorloofd op de Sabbat, goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te verderven? Mag een mens behouden worden op de Sabbat of niet? Mag een mens gezond worden op de Sabbat of niet? Mag je goed doen op de Sabbat of niet? Nou ja, eigenlijk is het zo, als de Sabbat geen goed gedaan wordt, dan helemaal nooit natuurlijk, hè? Nee, want een Israëliet weet heus wel dat de Sabbat een uitbeelding is van het Messiaanse Rijk, hoor. De zevende dag. Als beeld van de rust waar die aan Israël beloofd was. Op zoveel plaatsen in het Oude Testament. Jozua, zowel als David, zouden hem de rust inbrengen. Maar zij weten, in ieder geval kunnen ze weten, maar ze weten dat de rust gebracht zal worden door de Messias. Nou, mag dat op de Sabbat, alstublieft? Een beeld van het Messiaanse Rijk? Ja, natuurlijk. Nou, en dus, hen alle rondom aangezien hebbende, want hij ging even na of er misschien iemand wat tegen in te brengen had. Hij keek ze allemaal even aan, zo de rijen langs. Niemand, allemaal stil. En dus zei hij, strek uw hand uit. En hij deed al zo. En zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. Ja, met de andere had hij nooit een probleem gehad. Met de linkerhand niet. Alleen met de rechter. De linkse ging altijd wel. Maar waar staat de linkerhand dus voor? Oude verbond. De wet. De linkerhand. Maar het is wel de verkeerde hand altijd. Het is het verkeerde handje. De rechter is uiteraard de rechterhand. Hè? Dat weet u. Hè? Dat is de goede dus. En die moest genezen worden. In Harmel hebben we in de tijd besproken dat er staat in Malachi dat men luisterde, men deed niet naar Gods woord, naar Gods gebod, want men nam het aangezicht aan in de wet. Dat wil zeggen, men paste de wet alleen toe op de buitenkant der dingen. Op de linkerkant is dat. Op die kant die te maken heeft met de eerste beginselen der wereld. Links, men begint altijd links. Ik heb het nooit begrepen, maar in de wereld begin je links. Ja, met de linkerbeen en zo marcheren en dat soort dingen. Men begint links. En zo is het ook. Maar dat gaat voorbij. Er moet plaats maken voor rechts. En reken maar, als een mens gewoon twee gezonde handen heeft en alles is verder in orde, is er verder geen afwijkingen, zou ik dan maar zeggen. Ik bedoel niks lelijks te zeggen namelijk. Maar als alles verder in orde is, dan doet hij de meeste dingen met zijn rechterhand. De linker is alleen om de dingen vast te pakken. Zo, dan heb je iets vast zo. En dan ga je met de rechter ga je zo bladeren in een boekje of zo. Hè? Of je neemt een stuk hout in je linkerhand vast en met de rechter zaag je er een stuk af. De linker is alleen om de zaken vast te stellen, om het geregeld te hebben. En de rechter brengt de beweging en het leven. Want dat is het verhaal. En die oude schepping moet er eerst zijn. Die staat er dan en zo is het dan. Omdat God zijn werk zou doen via zijn rechterhand. En wat doet zijn rechterhand? Wat doet Gods rechterhand? Verhogen, hè? Ja, zeker, zeker. Met zijn rechterhand verhoogt hij ons. Precies. Nou, zo zit het. Met zijn linkerhand houdt hij die oude wereld vast. En met zijn rechterhand trekt hij ons eruit. Zo zit het verhaal in elkaar. Met de linkerhand werden, met de oude verbonders, werden de dingen van de oude wereld geregeld. En met de rechterhand Gods werd een nieuwe schepping tot stand gebracht. Uit de oude. Ja, nou daar gaat het om. Het is met de vraag of wij dat doorhebben. Of we inderdaad het woord Gods kennen. En inderdaad met onze rechterhand bladeren. Niet met de linker, hè. Dat weet je, hè? Zo moet het, hè. U weet toch dat het Jodendom precies andersom doet? Ja, die hebben de Bijbel andersom liggen. Die hebben hem zo liggen. Die beginnen achter. Wist je dat wel? De Hebreeuwse Bijbels, zeker. Die zitten precies andersom in elkaar als de onze. Dat is heel vreemd. Maar misschien hebben we het daar nog eens over. Maar goed, laten we het overdrachtelijk toepassen. Het gaat erom dat wij onze aandacht zouden richten op het nieuwe verbond. En zouden zien dat het oude nodig geweest is om het nieuwe daaruit voort te kunnen brengen. Maar het is wel de bedoeling dat als het nieuwe komt, dat we al het oude verlaten. En genezen worden. De Heer volgen. Opgeven wat wij hadden. Waarom? Wel opdat wij daarvoor de andere dingen, de betere dingen, zouden terug ontvangen. Een beter vaderland, betere belofte, een beter verbond, een betere erfenis, een beter hoge priester. Nou, er zijn nog veel meer betere dingen, dacht ik, die daar genoemd werden in Hebreeën. Maar u leest ze zelf maar eens door. Daar gaat het om. En we hebben niet het recht. En God verwacht ook niet van ons dat wij halfslachtig hem volgen. Zo af en toe als we even tijd hebben. Maar de bedoeling is dat we hem geheel en al volgen. En dat betekent dat we inderdaad kunnen zingen zoals we reeds gedaan hebben. Al de weg leidt mij mijn heiland. Hij zei eenmaal volg mij. En we dienen te beseffen dat het niet is alleen maar voor een moment. Maar dat het is voor altijd. En wanneer we hem volgen, dan volgen we hem zoals ooit gezegd al. In de wedergeboorte, in een nieuw leven, in een nieuw schepping, in een nieuw verbond, naar en in het leven zelf. En een andere mogelijkheid is er niet. Je kunt de dingen niet meenemen. Je kunt niet wat vasthouden. Je zult het kwijt moeten en je kunt het beste zo snel mogelijk loslaten om te leven vanuit de genade die God ons in Christus geschonken heeft. Zullen we danken. Ja, trouwe Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen door geloof. dat we uit genade en door geloof zijn zalig geworden en geplaatst zijn onder het nieuwe verbond en zijn ingegaan in deze bruiloftzaal, in deze zaal waar de maaltijd gehouden wordt, in deze zaal van gemeenschap. We danken u, Vader, dat we mochten ingaan zelfs in het heiligdom zelf. Deel mogen hebben aan de zegeningen die u oorspronkelijk aan Israël beloofd hebt, maar dat wij niet meer zijn vreemdelingen en bijwoners, dat we niet meer verre zijn, maar dat we nabijgebracht zijn in Christus en mede deelgenoten zijn geworden van de beloften die u gedaan hebt. Wij danken u, Vader, voor het geweldige voorrecht dat we deze dingen mogen ervaren en mogen leren verstaan. We danken u dat we daaruit mogen leven. Dat we ons niet af hoeven te vragen wat mensen van ons denken, maar dat we ons mogen overgeven aan het woord waarin u hebt gezegd hoe u denkt en hoe u ook over ons denkt wanneer wij komen tot aanvaarding van uw woord. Een woord wat ons gesproken heeft over Christus en over een nieuwe schepping. We danken u, Vader, dat het uw wil is dat dat woord rijkelijk in ons zou wonen en blijven. Omdat we daaruit zouden leven en omdat dat woord onze harten, onze levens zou vullen en onze gedachten, onze zinnen zou bewaren en zou richten op uzelf. En we danken u, Vader, dat we ook op deze eerste dag der week, waarop we de opstanding van onze heiland zelf mogen gedenken, dat we deze eerste dag der week ook mogen wijden en mogen samenkomen rondom dat woord over een nieuwe schepping. En we danken u, Vader, dat we ons mochten afzonderen ook van de wereld, ook daadwerkelijk, en ons mochten richten op al die dingen die u ons geschonken hebt. We danken u, Vader, voor de rijkdom die wij niet zien, maar die u wel degelijk ons gegeven hebt. Een rijkdom die voor ons bewaard wordt in de hemel. En we danken u dat we uit uw woord weten dat ook wij bewaard worden, omdat we vastgelegd zijn in het boek, omdat we zijn opgeschreven in de hemel zelf en daar burgerschap hebben ontvangen. En omdat we zijn opgeschreven in uw hand en niemand kan ons daaruit rukken. Wij danken u, Vader, voor dat voorrecht, dat we dat mogen leren verstaan en dat we van daaruit ook de dagen die voor ons liggen tegemoet mogen treden, wetend dat al de weg u ons voor wilt gaan en dat we slechts u hebben te volgen om op onze bestemming te geraken. Wij danken u, Vader, dat u ons van voor dat dwalen behoed hebt en ons de rechte, levende, ware weg geschonken hebt in Christus, die ons leven is. Amen.